Goedemorgen allemaal. Het is fijn om weer met elkaar te kunnen samenkomen. En de Heer te zoeken. Ik denk dat het een jaar geleden is dat ik hier ook was. Op Vaderdag. Heeft Marijke mij verteld. Ik was het alweer vergeten. Dat was ook de eerste keer dat we samenkwamen. Na lange tijd. Dus nu ben ik weer na lange tijd hier. Op Vaderdag. Als ik u zou vragen. Welke eigenschap van God spreekt u nu van onze Vader? Spreekt u nu enorm aan? Wat zou u dan mij antwoorden? Onze lieve hemelse Vader. Zijn liefde. Zijn geduld. Zijn rechtvaardigheid. Genade. Zijn vergevingsgezindheid. Zijn vergiffenis. Ja. Nog iemand? Zijn trouw. Zo kunnen we, dat hij echt onze Vader is. Hè? En eigenlijk kunnen we zo nog een hele tijd doorgaan. Als je kijkt naar Galaten 22, de vrucht van de geest. Dat is het karakter van God. Hè? Maar er is één eigenschap die er voor mij persoonlijk echt uitspringt. En die we deze morgen nog niet gehoord hebben. En waar we eigenlijk ook bijna niet over spreken, maar die voor mij persoonlijk heel erg belangrijk is. En dat is de eigenschap van God, dat hij onveranderlijk is. Want wat heb ik aan zijn liefde als hij veranderlijk is? Want dan kan hij op het ene moment mij lief hebben en misschien op het andere moment mij niet meer lief hebben. Wat heb ik aan zijn trouw? Als hij niet onveranderlijk is, want dan is hij de ene moment trouw, maar misschien is hij het andere moment niet trouw. En de Bijbel zegt heel duidelijk, al zijn wij ontrouw, hij blijft altijd getrouw. Waarom is hij altijd getrouw? Waarom is hij altijd liefhebbend? Omdat hij onveranderlijk is. Van Jezus staat geschreven, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuw. Hij is altijd dezelfde. En ik wil eigenlijk niet over dit onderwerp spreken, maar ik dacht er nog even aan vanmorgen. Dat ook in de Bijbel staat dat God onveranderlijk is. Dat hij niet liegen kan. Dat hij nooit zijn woord verandert. En dat hij altijd van ons blijft houden. Waarom is dat voor mij persoonlijk zo belangrijk? Omdat ik weet dat ik daarom altijd bij hem terecht kan. Ik hoef niet bang te zijn dat ik niet meer naar hem toe kan gaan als ik dingen verkeerd heb gedaan. Ik hoef hem dan niet te vrezen. Want ik weet, hij is onveranderlijk. Hij blijft van mij houden. En het helpt mij dat ik denk, Heer, dat was nu eigenlijk niet zo goed. En dan kun je veroordeeld voelen en schuldig voelen. Hè? En dan helpt het mij persoonlijk. Ik denk, Heer, u blijft altijd om mij heen. U verlangt ernaar dat ik altijd bij u kom. Ook al heb ik fouten gemaakt, want uw liefde is er altijd. En als je van iemand houdt, dan wil je niets liever dan die persoon ontmoeten en dat die weer bij je komt. Ik zeg, Heer, ook al doe dingen verkeerd. U verlangt er zo naar dat ik toch weer naar u toe ga. En dat u mij met open armen ontvangt. En dat het beeld van die verloren zoon iets is wat de vader met zijn armen wijd opent. Het Heer, we zijn altijd zo welkom bij u, want u blijft onveranderlijk. U zult ons nooit veroordelen. U zult ons nooit aanklagen. U zult ons nooit beschuldigen. U wilt ons steeds bij alle dingen helpen. Want u bent onveranderlijk. Amen? Help mij preken vanmorgen. Zeg tegen uw buurman of buurvrouw, God is onveranderlijk. Dan hoort u het ook eens van een ander. Hè? Halleluja, God is goed. Zijn goedheid is tot in. Waarom? Hij is onveranderlijk. Hij wordt nooit moe van goed te doen. Hij zegt nooit van nou heb ik er eventjes genoeg van. Nee, hij is onveranderlijk. En het volk Israël, de psalmen zijn er vol van. Van de beurtzang die er was, de zangers zongen en het volk antwoordde. Gods goedheid is tot in eeuwigheid. En dan zongen de mensen weer en het volk antwoordde. Gods goedheid is tot in eeuwigheid. Halleluja. Goed, ik ga vanmorgen met u misschien wel een bemoedigend, maar ook een vermanend woordje spreken in een bepaald opzicht. Want ik wil graag dat u geestelijk wakker blijft. En daarom wil ik spreken over geestelijke strijd. We hebben allemaal met geestelijke strijd te maken. We weten dat deze aarde niet alleen bevolkt wordt door de planten en de dieren en de mensen. Maar we weten ook dat er onzichtbare wezens zijn. Demonen en engelen. En dat wij te maken hebben met de geestelijke strijd. Ik wil daarvoor met u een stukje lezen uit Numeri hoofdstuk 13. Een bekend verhaal. Dat is het verhaal van de 12 verspieders. Waarin in vers 1 God de opdracht geeft aan Mozes: zend mannen uit om het land Kanaan te verspieden, dat ik de Israëlieten geven zal. Telkens één man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner vaderen, allen vorsten onder hen. Dus per stam werd er één man uitgekozen, een vorst, een leider. En die vormde met elkaar de 12 verspieders. Numeri 13. Had ik het niet gezegd? Numeri 13, vers 1. Wat moesten ze doen? Ze moesten het land verspieden. Ik ga de namen even overslaan. Want ze worden allemaal met namen genoemd. Samma, Safat, Caleb, Jigal, Hosea, Palti enzovoort. Dan vers 17. Mozes dan zond hen uit om het land Kanaan te verspieden en zeide tot hen: trekt hier het zuiderland in en trekt op naar het bergland en ziet hoe het land is. Ze moesten dus zien hoe het land erbij lag. En ten tweede, kijk naar het volk wat erin woont. Of het sterk is of zwak, of het klein is in aantal of talrijk. Hoe het woont, wat hun woonplaatsen zijn enzovoort. En dan worden die 12 verspieders uitgezonden. Ze moesten van de vruchten van het land ook meebrengen, u weet het wel. En dan de mensen die ze zien, worden hier genoemd bij name. Het zijn Enakieten. En Enakieten, dat staat ook verderop in de Bijbel, ook in hetzelfde hoofdstuk, zijn reuzen. Ja? Ze worden hier, drie worden er bij name genoemd. Ik heb eens een keer opgezocht wat het woordje Enakieten eigenlijk betekent. Weet u dat? Toevallig? Het woordje Enakieten betekent letterlijk zij die wurgen met een halsband. Dat betekent het. Hè? Dus zij die wurgen met een halsband. Dus met andere woorden, zij die verstikken. En wat is het doel van de duivel in de geestelijke strijd die er is? Samengevat dit, dat de duivel probeert om ons geloof te verstikken. En ik weet niet of u bij dat woordje verstikken aan direct aan iets denkt, maar ik denk onder andere aan wat er de gelijkenis van het zaad, wat gelijk is van de zaaier. En er staat: een deel van het zaad wordt verstikt door het onkruid. Hè? En dat verstikkende heeft te maken met de zorgen in deze wereld. Dat we onze energie veel te veel richten op de zorgen, de dingen van deze wereld enzovoort, waardoor ons geloof verstikt. Maar ik kom daar straks op terug. Dus hoe probeert de duivel ons geloof te verstikken? Wel, een van de belangrijkste dingen waardoor de duivel ons geloof probeert te verstikken is door gebedsloosheid. Een van de machtigste wapens die wij hebben, is ons gebed. Een van de wapens waardoor dingen veranderen. En dat heeft God zo bedoeld, is dat wij mensen van gebed zijn. En dat we weten wat bidden is. In Jacobus staat, heel simpel, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Of je hebt niet omdat je verkeerd bidt. En met verkeerd bidden staat erbij om het in uw hartstochten door te brengen. Wat bedoeld wordt, dat je eigenlijk alleen maar bidt voor de vervulling van je eigen begeertes. Van vleeselijke dingen. He, dat verhoort God niet. Dus je hebt niet omdat je niet bidt. Dus de Heer roept ons op dat wij bidders zijn. En we zouden als het ware met elkaar een gebedsleger moeten zijn. En in dezelfde brief van Jacobus in hoofdstuk 5 staat, het vurig gebed, dat woordje vurig staat niet meer in de NBG-vertaling, maar wel in de Statenvertaling. In het Engels staat ook de fervent prayer. Het vurige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Het vermag veel, staat er in de Bijbel. En het is belangrijk dat we dat vasthouden. Dat we weten dat er door gebed veel vermag. Ik heb hier nog wel eens een keer over gebed gesproken. Ik weet niet of je je dat kunt herinneren. Maar toen heb ik onder andere gesproken over Lucas 22 vers 40. Waarin Jezus maar één advies geeft aan zijn discipelen. Terwijl ze in de meest moeilijke tijd van hun leven waren met Jezus. Namelijk vlak voor de kruisiging. Ze waren in een periode van misschien wel de grootste ontgoocheling die ze konden meemaken. Want alhoewel Jezus het hun gezegd had, waren ze er totaal nog niet op voorbereid en drong het niet tot hun door dat Jezus gekruisigd zou worden. En ze waren eigenlijk in paniek. En ik weet niet wat ze nog geloofden eigenlijk. He, want Jezus zegt zelf, ik heb gebeden voor jullie dat jullie geloof niet zouden bezwijken. Maar dan geeft hij ze één advies. Bid opdat gij niet in verzoeking valt. Dat betekent dus, Lucas 22 passeert, niet van bid opdat je nooit geen verzoekingen meemaakt. Of dat je niet in verzoekingen terechtkomt. Want broeders en zusters, u weet allemaal wel, hè, dat als we geen verzoekingen meer willen meemaken, dan moeten we niet zijn in deze wereld. Want we zullen altijd met verzoekingen en verleidingen te maken hebben. We zullen altijd beproefd worden. We zullen altijd verzocht worden. Verzocht door de duivel en soms beproefd door God. Het verschil wil ik het nu niet over hebben, maar we hebben er altijd mee te maken, toch? En de Bijbel zegt heel duidelijk, bid opdat je niet in verzoeking valt. Met andere woorden, dat je niet in verzoeking struikelt. Als je bidt, krijg je een soort immuniteit in je tegen verzoeking. Als je twee personen hebt die dezelfde verzoeking meemaken, en de een heeft een gebedsleven en de ander niet, is het voor de een geen probleem en voor de ander is het wel een probleem. Want die persoon heeft geen gebedsleven. En dan worden verzoekingen een strijd die er niet zou moeten zijn. Dan wordt die strijd veel te zwaar. Want je hebt geen innerlijke kracht opgebouwd. Je bent niet gesterkt in je inwendige mens. Omdat je niet verbonden bent met de bron van leven. Of te weinig verbonden bent met de bron van leven. Het enige wat je bidt, zodat jullie niet in verzoekingen die nu op je afkomen omdat ik gekruisigd word, omdat ik gevangen word genomen. Bid dat je niet in verzoeking valt. Dat je niet struikelt in verzoekingen. Daarom wil ik u echt aanmoedigen, mensen in die geestelijke strijd die er is en die we meemaken. Jozua zegt het al, God zei al tegen Jozua, wees sterk en moedig, want je gaat het land binnen, je hebt te maken met strijd. Zorg dat je gewapend bent met gebed. Amen? Amen? Ja, zeker? Het is zo superbelangrijk. En omdat het zo belangrijk is, worden we daar ook op aangevallen natuurlijk. Tenminste, dat ervaar ik in mijn persoonlijk leven. En de mooiste momenten zijn als ik in de tegenwoordigheid van God kom en als je echt mag proeven van zijn heerlijkheid. Hè? We hoeven niet te sterven om naar de troon van God te gaan. Je mag nu al naar de troon van God gaan, toch? Ja. En wat voor mij altijd enorm helpt in mijn gebedsleven, en wat ik probeer te doen als ik met problemen te maken krijg of mensen die mij verzoeken om gebed, ik probeer altijd ergens te zoeken, Heer, over dat probleem, wat wilt u nu tot mij zeggen over dat probleem? Heeft u een woord wat ik mag uitbidden over die situatie? Ja? Het is weer een apart preekonderwerp, maar u weet dat er voor het woord van God de twee woorden gebruikt worden in de Bijbel. Het woordje logos en het woordje rema. Heeft er ook wel preken over gehoord, denk ik. Hè? En logos is eigenlijk het algemene woord van God. Wat superbelangrijk is voor ons. Het algemene woord van God geeft ons kennis. En het volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Maar je zou ook kunnen zeggen, het woordje logos is eigenlijk het woord waar God geweest is. En het woordje rema is waar God nu is. Heer, heeft u een woord voor mij nu over deze situatie? En als ik dat woord, als ik dat ergens ontvang, ontvang dat niet altijd, maar als ik het ergens ontvang, dat rema woord, dan bid ik anders. Als ik het niet ontvang, dan bid ik eigenlijk, hemel, wilt u naar beneden komen? Wilt u alstublieft, Heer, geef, Heer, doe dit. Maar als ik het rema-woord ontvang, dan vraag ik niet meer. Maar dan heb ik autoriteit door het woord van God om te gebieden. Om te spreken. En dan hou ik eigenlijk op met te vragen. Maar dan mag ik Gods woord over een situatie uitspreken. En dan is het zo heerlijk om te bidden. En dan bid je eigenlijk niet meer vanuit je positie op aarde, maar dan bid je eigenlijk vanuit de troon van God. Dan bid je eigenlijk vanuit de plaats die God ons heeft gegeven. He? Want door de hemelvaart van Jezus zijn wij ook gezeten op de troon met hem. Maar dan bid je van boven naar beneden. En niet meer van beneden naar boven. Kunt u een beetje mij volgen, denk er maar over na. En het is zo heerlijk als je ergens van God iets ontvangt en je mag bidden van boven naar beneden. En dan dat je mag spreken. En alle dingen zijn ontstaan door het woord dat God sprak. En zo mag je soms in gebed, als je een woord van God ontvangt, mag je dat uitspreken en uitbidden. Bidt u wel eens aan de hand van bijbelteksten over situaties? Het kan, hè? Ik wil u één kort voorbeeldje even noemen. Psalm, wat ik onlangs meemaakte. Psalm, u zegt even, 16. Ik kreeg een gebedverzoek. En ik was in de psalmen aan het lezen. En opeens, ik heb het niet altijd hoor, maar opeens ontving ik, dit is het woord wat je mag uitbidden over deze situatie. Psalm 16, vers 7 tot 11. Daar staat: ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Wat wordt ermee bedoeld? Dat je voortdurend in gedachten houdt wie God is. En hoe groot en hoe geweldig God is. Want in welke situatie we ook zijn, we moeten nooit vergeten wie God is. Ik hoef bij wijze van spreken niet te spreken over geestelijke strijd als we niet eigenlijk beseffen wie God is. Denk aan het boek Openbaring, waar heel veel geschreven wordt over geestelijke strijd. Maar hoe begint het? Met dat Johannes de heerlijkheid van Jezus ziet. En dat hij een ontmoeting heeft met opgestaan Heer. Wel, als je een ontmoeting hebt gehad met opgestaan Heer, dan ben je niet bang meer voor geestelijke strijd, toch? Dus hou de Heer bestendig voor ogen. Laten we nooit verliezen wie God is. Hoe groot Hij is, hoe machtig Hij is. Hoe geweldig Hij is, hoe sterk Hij is, hoe trouw Hij is. En dat is wat God zei, ook in tegen Jozua toen hij aan de geestelijke strijd begon bij de verovering van het beloofde land. Wees sterk en moedig, sidder niet, wees niet geschrikt, want ik ben met je. Ik ben er, ik ben met je. Dus hou de Heer bestendig voor, wees je bewust dat Hij met je is en hoe geweldig Hij is. En daarom staat er, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart. We hebben veel gezongen over verheugd en wees blij. Niet alleen omdat we weer na lange tijd kunnen samenkomen. Want één ding die ik ook wel geleerd heb in deze tijd is dat mijn geluk is niet afhankelijk van of ik wel of niet vakantie heb gehad. Ik verlang er wel echt naar, maar daar is niet mijn geluk van afhankelijk. Mijn geluk is niet afhankelijk van hoe vaak ik naar restaurant kan gaan. En hoeveel terrasjes ik kan doen. En zelfs ontmoetingen die ik heb. Ik verlang er echt naar. Ik vind het fantastisch. Maar ik besef wel, als ik dat voor de rest van mijn leven niet meer zou hebben, dan heb ik wel u hier. Dan kan ik wel naar mijn plek van stille tijd gaan. Tegenwoordig is dat onze caravan die op de oprit staat. En dan vind ik heerlijk om alles even, om gewoon daarin terug te trekken. En dan zeg ik, Heer, hier ben ik weer. Ja. Ik ken zelfs mensen die voor zichzelf dan een kopje koffie of thee meenemen. En die er zelfs twee meenemen. Eentje voor de Heer en één voor hen. En ze zeggen, we gaan er samen even gesprek hebben, Heer. Ja, het is echt waar. Ik heb het ook een keer gedaan. Maar ik heb niet volgehouden. Maar misschien doe ik het wel eens af en toe. Heer, zullen we nog samen eens een babbeltje hebben? Ja? En als je dat hebt, ja, dan is de rest van de corona maar het zij zo. Toch? Ja? Terwijl ik een niet-christen een keer aan de lijn had, die zei, ik vind het leven zo saai geworden. En ik begrijp dat ook wel. Maar wij hebben wel de Heer. En met de Heer is het leven nooit saai. Amen? Ja. Goed, en dan staat er, daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Aha, dank u voor het woord, Heer. Die persoon is ziek. Heer, ik ga dit bidden. Heer, ik dank u dat als die persoon u voor ogen houdt, Heer, als hij tot u gaat om hulp, Heer, ik dank u, zijn vlees zal in veiligheid wonen. Zijn vlees zal in veiligheid wonen. En dan gaat het verder. Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Maar gij maakt hem het pad des levens bekend. Heer, die persoon zal leven. En dan is het heerlijk om aan de hand van het woord wat je ontvangt te gaan bidden. En ik hoop echt dat u dat ook als ervaring in uw leven hebt. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dat niet altijd in elke situatie. Maar ik strek me er wel naar uit. Heer, ik wil niet alleen leren bidden vanuit de aarde naar de hemel, maar ik wil ook leren bidden vanuit de hemel naar de aarde. Door Gods woord, door Gods scheppende woord uit te spreken. In Psalm 105 staat, de engelen luisteren naar de klank van Gods woord. Als de engelen Gods woord horen, dan luisteren zij daarnaar. En komen ze in actie. Goed, gebedsloosheid, daar worden we op aangevallen. Volledigheidshalve nog even het stukje uit Exodus 17. Waarin het volk Israël moet strijden. Vanaf vers 8 tot 16. Waarin Israël strijdt tegen de Amalekieten. Vers Toen kwam Amalek een streed tegen Israël. En Mozes zei dus tot Jozua: kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Als wij onze handen opheffen naar de Heer, zegt Heer Jezus, wij komen tot u, Heer. We komen tot de troon van genade om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Staat er in de Hebreeënbrief. Heer, we heffen onze handen op tot u. Heer, u bent de God van hemel en aarde. U bent de God die verlost uit benauwdheden. Als je de psalmen leest, komt dat zoveel voor. De God verlost ons uit verschrikkingen. De God verlost ons uit benauwdheden. Heer, dit is een benauwde situatie. Heer, we bidden om uw verlossing in Jezus naam. En heffen onze handen op. Dan hebben we overwinning. En ik leer ook uit dit stukje dat het belangrijk is en ook goed is om niet alleen te bidden. Hè? Mozes had Aaron en Hur. Die hem hielpen in zijn gebed. Hè? En we zijn geroepen om elkaar te helpen in gebed. En samen te bidden. Want waar twee of drie tezamen in zijn naam, daar is hij in het midden. Ja? Daar is een extra belofte aan. Het is geweldig om alleen te bidden, maar het is ook super om het samen te doen. Goed. Tweede puntje. De duivel valt ons aan op gebedsloosheid. Tweede puntje vinden we in Numeri 25. Vanwege de tijd kan ik niet er helemaal op ingaan. Maar om even snel de context te schetsen. Het gaat hier over Bileam. De profeet Bileam. En Balak, de koning van de Moabieten, had gezien hoe het volk Israël... laat ik zeggen de Amalekieten, ik weet niet meer precies welk volk, maar verslagen, het staat er vlak voor. Ik denk aan. En dat volk Israël had de Amorieten verslagen. En de koningen van de Amorieten waren onthoofd. Hè? En toen de koning van Moab zag wat de Israëlieten gedaan hadden, toen dacht ze, goh, straks komen ze hier. En dan veroveren ze ons en dan ga ik er ook aan. Wat moet ik doen? Help! En hij ging naar Bileam en hij stuurde knechten naar Bileam met een grote zak geld. En zei, kom alsjeblieft en vervloek het volk Israël. Misschien als jij het vervloekt, dat ik het kan winnen van het volk Israël. Want wie jij zegent is gezegend en wie jij vervloekt is vervloekt. En hij gaat Bileam halen. Maar Bileam, God zegt tegen hem, je mag niet gaan de eerste keer. De tweede keer, kan u niet allemaal lezen, gaat hij wel mee. En God zegt tegen hem, je mag alleen maar spreken wat ik je zeg. En Bileam vervloekt het volk Israël niet. Hij zegent het en hij zegent het en elke keer zegent hij het. En dan is Balak ontzettend kwaad. Hij zei, ik heb jou geroepen. Denk je, heb ik je nou nog niet geld genoeg gegeven? Waarom vervloek je het volk Israël niet? En Balak zei, ik kan alleen maar spreken wat God tot mij zegt. En hij zegent het volk is. Maar de verleiding van die enorme zak met geld is toch te veel voor Bileam. En dan zegt Bileam, ik kan het volk niet vervloeken. Maar ik weet wel een manier waarop ik het volk kan laten struikelen. Kijk, je moet dit doen. En dat lezen we dan in Numeri 25. Toen Israël in Sittim verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab. Deze nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden. En het volk at daarvan en boog zich neer voor haar goden. Toen Israël zich aan Baal Peor gekoppeld had, ontbrandde de toren des Heren tegen Israël. Dus wat was het advies van Bileam? Hij zei, stuur je dochters maar. En laat je dochters proberen het volk te verleiden. Ik kan ze niet krachteloos maken door vervloeken. Maar je kunt ze wel krachteloos maken door ontucht, door onreinheid. Probeer dat maar. En de koning luisterde naar het advies en Biljam nam de zak geld toch mee. En hij bracht het volk Israël een grote nederlaag toe. De grote nederlaag ontstaat wanneer Gods volk valt in onreinheid. En ja, daar hebben we allemaal mee te maken. Als je in dit land woont, heb je daarmee te maken. Als je in de wereld woont, heb je daarmee te maken. Je hoeft de televisie maar op te zetten. En voordat je het weet, je bent wat aan het sappen, voordat je het weet, denk je, wat zie ik nu? Huh? Of wat is dit? En het wordt allemaal steeds gewoner. Ik kijk heel veel televisieprogramma's niet, maar ik krijg elke dag van mijn buurman de krant. Die al heeft gelezen de dag van tevoren en stopt hij een bus. Ik lees hem niet altijd, maar af en toe lees ik. En ik zag opeens een bladzijde met 4 of 5 acteurs van Thuis. En de serie is afgelopen en er stond er onder elke foto, heeft die vermoord, heeft 3 personen verkracht, is in de gevangenis. Die persoon, ja, heeft dat gedaan, heeft ontucht gepleegd met die. Goh, jongens, wat is dat voor een serie? Huh? Moet ik naar dat soort dingen kijken? Maar het gebeurt gewoon voordat je het in de gaten hebt. En er is maar één doel. En dat is Gods volk krachteloos maken. Door onreinheid. Op je computer verkeerde dingen kijken. Met één doel, ha 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 ha. Ik heb ze. En Biljam kon geen vervloekingen leggen op het volk Israël. Maar hij zei, kijk, probeer dit maar eens. En de duivel is nog precies hetzelfde. En laten we zorgen dat we als volk van God rein zijn. Laten we zorgen dat we als volk van God heilig zijn. Laten we zorgen dat als je er toch in valt of in terechtkomt, dat je mag weten, God is onveranderlijk. Hij wil mij altijd ontvangen. Hij blijft van mij houden. En ga naar de Heer en zeg, Heer, of ga naar een andere broeder of zuster en zeg, Heer, wees voor me bidden, want ik wil die troep niet in mijn leven. Amen. Het is realiteit, want we hebben met de geestelijke wereld te maken. En de duivel komt niet dan om te stelen, te slachten, te verdelgen. Hij wil ons geestelijk leven kapot maken. Hij vindt het misschien niet zo erg als we nog wel geloven in God. Maar het plan wat God met ons leven heeft, wat hij in vervulling wil laten gaan, dat gaat soms verloren. En dan kom je nog wel in de hemel, maar de heerlijkheid die God voor jou heeft, is niet wat het zou kunnen zijn. Ja? Goed, dat is een ander onderwerp. Goed, tenslotte nog één puntje. Jesaja hoofdstuk 6. Hoe probeert de duivel ons nog een loer te draaien? Ons nog te laten struikelen? Ons nog uit te schakelen? Ons nog voor schut te zetten? Ons nog te vangen? Jesaja 6. Geweldig stuk. Maar het sprak mij aan. Omdat het voor mij persoonlijk ook wel een stukje strijd is. U kent het verhaal misschien wel, hè, van Jesaja die een ontmoeting heeft met God. In de sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de ene riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, en hier komt het, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wat Jesaja hier dus eigenlijk beleidt en wat hij zegt, zegt, kijk, Heer, ik heb een ontmoeting met u, maar ik merk dat ik net zo geworden ben als de mensen om me heen. Het volk is onrein van lippen. En ik ben ook onrein van lippen geworden. Toen dacht ik, Heer, ik weet dat we niet zijn zoals als deze wereld. Ik weet dat ik niet gelijkvormig aan deze wereld moet zijn. Maar wat Jesaja meemaakt, dat voel ik toch ook wel een beetje. In de zin van, ik vind het toch wel fijn als mensen in de wereld mij respecteren. En ik merk dat ik misschien daardoor wel compromissen sluit. Omdat ik respect van de mensen wil. Ik vind het wel fijn als mensen mij belangrijk vinden. Ik wil niet graag dat ze mij als vreemd beschouwen. Of ik wil niet dat ik een soort buitenbeentje ben. En dat betekent dat ik eigenlijk een stukje mij laat intimideren. En ik merk bij mezelf dat dat resulteert in dat ik wel heel vriendelijk wil zijn naar de mensen. Want ik wil graag dat ze mij respecteren. En dat ik ook uw vriendelijkheid zie alle mensen bekend. En ik ook behulpzaam wil zijn. En enzovoort dat. En allemaal goed. Maar dat ik eigenlijk weinig getuig. Want ik weet, zodra ik het woord Gods ga spreken, ga getuigen, dan zullen ze mij misschien niet meer zo vriendelijk en aardig vinden. En dat ik, misschien ook wel als gemeente, dat we ons best doen om goed over te komen. En dat is ook wel belangrijk. Maar we mogen nooit vergeten om te vertellen wie hij is. En om te getuigen wie hij is. Want als wij het woord van God niet spreken, wie moet het dan spreken? Als wij niet getuigen, wie moet er dan getuigen? In Openbaring 12, vers 11 staat, wanneer die geestelijke strijd wordt beschreven, en dat is ook een prachtig gedeelte, begint er een strijd tussen Michael en de engelen en de duivel en zijn engelen. En die strijd die er is, wordt gewonnen door de houding van Gods volk. En er staat, zij hebben overwonnen. Zij hebben gezorgd voor overwinning in die strijd. Hoe hebben zij overwonnen, weet iemand het? Door bloed van het lam. Dus kracht in het bloed van het lam, hebben we gezongen, Frankie. Door het bloed van het lam, door het getuigenis, dat moeten we even opzoeken, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ze hebben hun leven niet lief. Je bent niet bang om je leven te verliezen. Je bent niet bang om af te gaan voor mensen. Je bent eigenlijk, calculeer je in, Jezus zegt, ze hebben mij gehaat om het woord dat ik gesproken heb, misschien zullen ze jou ook haten. Vanwege het woord dat je spreekt. Maar we moeten wel het woord spreken. We mogen ons niet laten intimideren. We mogen ons niet laten het zwijgen opleggen. We moeten niet uit respect proberen alleen maar vriendelijk te zijn. Dat is wat de Heer tot mij spreekt. We hebben, zoals u weet, een ijssalon. En dat is heel erg leuk om te doen. Soms een beetje te druk. Maar de bedoeling waarom we het gedaan hebben is, Heer, we willen zo graag contacten hebben met mensen. En dan willen we in de contacten die we hebben, willen we ook iets over u delen. En als het druk is in de winkel, gaat dat gewoon niet. Maar de laatste tijd ben ik me er steeds meer van bewust. Heer, roept mij niet alleen om ijsjes uit te delen, u roept mij ook om uw woord uit te delen. En gisteren had ik daar nog een leuke ervaring van. Een vrouw die belt op, die was eens in de winkel geweest. En ze had een keer gebeld, ze zei, ik wil graag 2 liter ijs bestellen, kun je dat bij mij bezorgen? Nou, ze woonde niet ver van de winkel, dus had ik haar 2 liter ijs gebracht. En nu belde ze van de week weer, ja, kun je nog eens 2 liter ijs brengen, 1 liter kers en 1 liter pure chocoladesorbet. Lekker, hè? En ik zei, oké, je gaat ze brengen. En ze deed de deur open, ze had 2 krukken. En opeens werd ik met bewogenheid vervuld. Ik dacht, Heer, ik ben niet alleen geroepen om ijsjes te brengen, maar ook om uw woord te brengen. Dus ik zei tegen haar, je sukkelt een beetje met je gezondheid. Ja, zei ze, ik heb zo'n last van mijn rug en ik heb onderzoeken. En het is een vrouw van 30. En ze kan bijna niks meer dan op de hele dag op bed liggen. En kwam dan met 2 krukken en zei, in huis probeer ik wel eens zonder krukken, als ik me kan overal vasthouden, maar het is eigenlijk zo zielig om te zien. Hè? En dus ik zei, ik wil iets vertellen. Ik ben niet altijd zo goed in getuigen, maar ik zei tegen haar, ik ben christen. Ah, zei ze, dat is een eigenaardige naam, ik ben Kim. Ik dacht, ja, zeg. Echt waar. En het duurde even een paar minuten voordat ik had. Ja, ik zeg, ik bedoel, mijn naam is niet christen. Ik volg Jezus. Ik geloof in Jezus. Ik ben een discipel. Ah, zei ze, ja. Ik ben katholiek opgebracht, zei ze, maar enzovoort. Ik kent het wel, hè. Dus ik moest eventjes bekomen, zei ook. Maar het geweldige is dat je dan over Jezus kunt vertellen. Hè? En ik zei tegen haar, toen ik had gesproken, zei ik, vind je het goed als ik een gebed uitspreek en je zegen? En toen zei, ja, het is goed. En dan is het heerlijk om aan de deur met haar te bidden. En hoe overwinnen we? We gaan die tekst even voorlezen dan. Openbaringen 12, vers 11. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Door het woord van hun getuigenis. Als wij niet getuigen, zullen we niet overwinnen. We zijn niet geroepen om alleen maar samenkomsten te houden. Hè? Dit moet ons helpen om in de wereld uit te gaan. En de Bijbel zegt, waarvoor ontvang je de kracht van de Heilige Geest? Opdat gij mijn getuige zult zijn. Ben je nog een getuige? Want we overwinnen als wij ons laten intimideren. Als we alleen uit zijn, sorry dat ik misschien een beetje zwart-wit zeg, op respect. Hè? En diep in ons hart is misschien wel het verlangen om te spreken, maar we doen het toch eigenlijk veel te weinig. Ik. En ik was bezig en ik denk, Heer, ik wil met u bij degene hoort die overwinnen. En dat kan alleen maar als ik mijn leven niet lief heb. En het woord van mijn getuigenis. Laat vanuit deze kerk het getuigenis van Gods woord over deze streek gaan. Laat vanuit jouw leven het woord van getuigenis gaan. In het gebied waar je woont. En bid er maar voor. En God zal je wel ideeën geven. En God zal je wel helpen. En, maar dan gaan er dingen gebeuren. Dan ga je overwinnen in de geestelijke strijd. Ik zei al, het is bemoediging en een stukje vermaning. Hè? Zoals Gilles zei. Deze Vaderdag. Tot slot. Weet u wat er, hoe de Bijbel, kan ik nog even, overwinning vaak beschrijft? De Bijbel beschrijft overwinning vaak met de term een open hemel. En wat gebeurt er als er een hemel open is? Lucas hoofdstuk 3. Als Jezus gedoopt wordt, u kent het verhaal wel. En vers 21 en 22. Het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, Jezus werd gedoopt en in gebed was. Hè? Wat was die in gebed? Dat de hemel zich opende. En wat gebeurt er als de hemel zich opent? Wat is het doel van alle geestelijke strijd? Dat de hemel zich opent. En de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem nederdalen. De Heilige Geest werkt. En dat er een stem kwam uit de hemel. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. Als de hemel open is, dan ga je de stem van God verstaan. Als nooit tevoren. Dan is het makkelijk om de stem van God te horen. Veel makkelijker. Want de hemel is dan open. Dan is er overwinning. Tot slot nog één vers. Ik kan al teksten over open hemel uit het Oude Testament en Nieuwe Testament eventjes met u doornemen. Maar ik ga nu afsluiten, want Marijke heeft me gezegd dat er taart is. En ik wil u de gelegenheid geven om nog een paar stukken te eten. Hoofdstuk 7, vers 55 en 56 over Stefanus. Ik lees vanaf vers 45. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend. Waarom zag hij de hemelen geopend? Omdat hij net met vrijmoedigheid getuigd had. Hij had tegen de Farizeeën, voor wie hij terecht stond, had hij zijn getuigenis gegeven. Hij had zijn leven niet lief. En hij overwon door het bloed van het lam, door het woord van zijn getuigenis. En de hemel ging open. En hij zei: ik zie de hemel geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Als de hemelen zich open, dan zijn er gezichten. Zijn er dromen. Zijn er visioenen. Dat is iets bijvoorbeeld wat heel veel gebeurt in moslimlanden. Doordat er veel gebed is, worden de hemel geopend. En heel veel moslims hebben ontmoetingen met Jezus. Veel meer als wij denken en veel meer als wij weten. Ik zou u daar verhalen over kunnen vertellen die geweldig zijn. Omdat de hemel geopend. Heren, en ik verlang daar zo naar. Dat wij met elkaar een gebedsleger zijn. Dat we niet, zoals de bediening van de Enakieten was, wat hun naam zei, die proberen te verstikken. Maar dat we wakker blijven en dat we vol van geloof zijn. En dat we weten wat bidden is. En dat we onreinheid weerstaan. En dat we niet gelijkvormig willen worden in deze wereld en gerespecteerd. Ik bedoel, het is belangrijk dat je niet, hoe staat in de Petrusbrief, laat niemand als moordenaar of weet ik wel, want dan zit je terecht in de gevangenis. Of ik weet nog niet precies, als je weet wel hoe het er staat. Hè? Maar dat we ons niet schamen voor het evangelie. En dat we overwinnen door het bloed van het lam, voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Door het woord van ons getuigenis. En dat we ons leven niet lief hebben. Hoe werd Jesaja verlost van zijn onreinheid? Er kwam een engel met een vurige kool en die raakte zijn lippen aan. Waar valt het vuur van God? Altijd op het altaar. Als wij ons leven op het altaar leggen, zeg Heer, wij zijn helemaal van u. Dan wil God ons aanraken met zijn vuur. En dan komt datzelfde verlangen van Jesaja. Heer, zend mij, Heer. Zend mij maar, Heer Jezus. Zend mij maar, Heer, gebruik mij alsjeblieft, Heer. Gebruik mij. Heer, gebruik mij in deze wereld. Op welke manier u het wilt doen, maar gebruik mij. En help mij om vrijmoedig te zijn, Heer. Om mij niet te schamen voor het evangelie. Maar om uw woord Gods te spreken. Amen. Vader, ik dank u voor deze morgen. U bent een geweldige vader voor ons. En van al de eigenschappen die u heeft, ben ik zo blij dat u onveranderlijk bent. En dat ons leven op u kunnen bouwen. Ik dank u voor deze prachtige gemeenschap hier. Ik bid u, Vader, dat u velen wilt toevoegen. Ik bid u, Vader, dat dit gebouw te klein wordt. Ik bid u, Vader, dat van hieruit stromen van levend water zullen vloeien. Dat van hieruit woorden des levens gesproken zullen worden. Dat van hieruit mensen zich bewust zijn wie u bent en wat u wilt doen. Ook in de tijd waarin wij leven. Heer, ik bid u dat u ons helpt om te overwinnen in de geestelijke strijd. Heer, en dat we met vrijmoedigheid uw woord zullen spreken. Geef ons open deuren. En ik bid u dat u ons helpt om de kansen die u ons geeft, om die te benutten. En te overwinnen door het woord wat we spreken. In Jezus' naam. Amen.